Ik wil heel graag met u nadenken over weer iets van ballast, waar we een hele serie eigenlijk is, de zesde of zevende preek die ik eigenlijk houd over ballast in ons leven. En dit gaat over de ballast van onverwerkt verdriet. En ik wil met u een gedeelte lezen uit Rut en dan samen met u bidden. Rut 1, de teksten die ik lees, die worden achter me geprojecteerd. Rut 1, vers 19 tot en met 22. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En zij, dat is Rut en Naomi. Ik zal er nog verder over de context zo dadelijk verder uitleggen. Zo gingen dus Rut en Naomi samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Naomi betekent lieflijke. Maar ze zeiden tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. En Mara betekent bitter. Noem mij niet Naomi, noem mij, mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerden uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Vader, we willen zo bidden dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. Ik wil u zo ontzettend danken dat we echt mogen beseffen dat de Heilige Geest hier zo in ons midden is. Dat u zichzelf verheerlijkt. En ik wil u zo vragen, Heer, met uw trooster zo de zaal te bedouwen. Ik wil u zo bidden voor diegenen die luisteren en ook thuis luisteren, dat u tot ons hart wilt spreken, dat u diep tot onze ziels wilt spreken. Ik wil u bidden, Heere God, dat u zichzelf verheerlijkt en troost. Troost geeft in een situatie die we allemaal wel eens hebben meegemaakt, van diep verdriet, van rouw. En ik vraag u zo om me vrijmoedigheid te geven en dat ik me kan concentreren en kan bezig zijn met de dingen die u hebt gegeven, Heer. Zo wil ik het ook in uw handen geven. Dat u het breekt, zegent en onze zielen echt daarmee zult voeden. In Jezus' naam. Amen. We denken al enkele weken na over ballast. Een ballast die ons zo te neer kan drukken en ons eigenlijk levensvreugde zo kan ontnemen. En ook een ballast om geestelijk te groeien. En ik heb al eens vaker deze tekst uit Hebreeën 12 vers 1 geciteerd. En dat is eigenlijk een tekst die zegt dat we alle zonde en last moeten afleggen. Omdat die last ons doet struikelen. Eigenlijk is het een last die ons die enorme moeite geeft om het doel te halen, om de wedloop vast te houden. Om het doel wat God heeft met ons leven, en dat is toch dat we gevormd worden naar het beeld van zijn Zoon, dat hij dat kan bereiken. En weet u, ik wil vanmiddag met u nadenken over onverwerkt verdriet. En ik wil naar een vrouw kijken die een intens verdriet heeft gekend in haar leven. Ik wil kijken naar Naomi en maar ook naar Rut. En Naomi die zeer verbitterd raakt, dat ze eigenlijk haar naam veranderen wil. Dat als ze de stad binnenkomt, dat ze zegt, noem me niet Naomi, noem me niet de lieflijke, maar noem me Mara. Wat betekent bitterheid? Maar laat ik eerst de context met u bekijken. In welke context is dat eigenlijk geschreven? Wat beschrijft Rut 1 eigenlijk? Daar is dat uitgenomen. Ik zal u die geschiedenis vertellen. In de eerste 5 versen van Rut 1 wordt eigenlijk beschreven dat er een intense hongersnood is in Bethlehem. En dat het gezin van Naomi Israël verlaat voor de hongersnood te ontvluchten. En ze gaan naar Moab. En Moab is een heidens land met ontzettend veel afgoderij. God had het volk geboden dat ze dus nooit en te nimmer een verbond, of dat ze nooit iemand uit de Ammonieten of Moabieten, dat die bij Israël zou mogen komen. En zeker niet dat ze daar zouden gaan wonen. Want het land, deze Moabieten, dat Moab, dat land van Moab, die kende een soort afgoderij die eigenlijk ongekend was. Namelijk dat ze kinderoffers brachten. En dat is ook uiteindelijk de reden geweest dat God zegt, deze volken moeten met de band geslagen worden, omdat op een gegeven moment de maat vol is. Nu is het zo dat Naomi met haar man en 2 zonen die verhuizen, die door de hongersnood gedreven, gaan ze eigenlijk van Bethlehem naar Moab. En dan is het die 2 zonen die trouwen met 2 Moabitische vrouwen. En dan komt er een gigantische ramp in het gezin. De ramp is eigenlijk dat eerst de man van Naomi die sterft. En daarna sterven ook haar 2 zonen. Zonder dat ze zeg maar kinderen hebben gekregen, is het zo dat ze zeg maar, je moet zich voorstellen, weet je, we lezen dat zo, Rut 1 lezen we zo, een man sterft, 2 zonen sterven. Maar ik probeer me altijd zeg maar in die situatie zelf te brengen. Niet dat ik dat kan, maar ik wil me wel daarover nadenken wat dat voor een ramp is dat je dus in een land bent wat vol met afgoderij is, dat je de man die je daar naartoe geleid heeft, want de man was toch de leider van het gezin, die met het hele gezin een besluit neemt, we gaan uit Bethlehem, want er is hongersnood en nu gaan we in een land wonen waarvan ik weet dat er grote afgoderij is. En dan is het zo dat de man sterft, de 2 zonen sterven. En dan is het zo dat Naomi hoort dat de hongersnood voorbij is. En dan gaat ze op zich gaat ze terug. En dan staat er in, gaat ze terug, maar die 2 schoondochters die gaan met haar mee. Die willen eigenlijk met haar mee. En dan zegt Naomi, zegt in Rut 1 vers 12 en 13, zegt tegen die schoondochters, keer toch terug mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zodat jullie ervan verhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters. Want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. En moet je kijken wat ze zegt. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Met andere woorden, wat Naomi eigenlijk zegt, is van mij, ik heb niets meer te bieden. Haar toestand is erger dan haar schoondochters. Ze komt tot de conclusie dat de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En ze zegt, ga niet met me mee, want God is tegen mij. Jullie leven zal zo bitter worden als dat van mij. En hier ligt een enorme les eigenlijk. Want als we menen dat God tegen ons is, dan zien we geen enkele lichtstraal meer. Als we denken dat de hand des Heren tegen ons uitgestrekt is, doordat datgene wat ons overkomt, en dan zie je eigenlijk dat iemand erg verbitterd gaat raken. En dat gebeurt met Naomi. Maar ze ziet niet meer dat de hongersnood voorbij is. Ze kan naar huis. En wat ze zeker niet ziet, en dat trof me heel erg, dat is een door blindheid eigenlijk, weet je, verdriet en rouw kan iemand ontzettend blind maken. Ik ken dat zelf in mijn eigen leven, dat het me gewoon totaal blind maakte. Dat ik niet meer zie dat er iemand voor me opkomt. Ze ziet nog niet dat haar schoondochter Rut, wat dat voor een prachtige vrouw is. Ze ziet niet dat zeg maar verdriet van de mensen, rouw in mensen, dat betekent eigenlijk dat er een soort door de tranen heen zie je het eigenlijk allemaal wazig zie je eigenlijk niet meer wat God gegeven heeft. En dan zie je door de tranen heen dat er ook niet iemand naast je is. Rut, ik heb me vanmorgen pas gerealiseerd dat Rut een vrouw is die haar man verloren had. Ze is ook weduwe. In het hele verhaal vind je daar eigenlijk, wordt daar nergens de nadruk op gelegd. De hele nadruk ligt eigenlijk op Naomi, maar je zult op het einde van dit boek zien dat het dan om Rut gaat. Heel bijzonder. Maar door de tranen heen en door het, zeg maar, vertroebeld door die hele werkelijkheid toch die om haar heen is, ziet ze niet. En dat is ook voor de hand liggend. Ze ziet niet dat Rut met haar meegaat. Ze ziet ook niet dat er in Israël de hongersnood is opgehouden. Ze ziet niet dat ze terug kan. Ze weet ook niet en ziet ook niet dat er in het land van Israël een losser zal zijn die zich op haar, om haar en om Rut zal gaan bekommeren. Die daar verantwoordelijkheid voor gaat nemen. En dan is haar aankomst natuurlijk, als ze dan Bethlehem terugkomt, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Want wat zie je dan? Dat zeggen ze mensen, dan komt ze naar het dorp, hele dorp is een rebbenroer. En dan vragen ze zich af, is dit Naomi? Is dit Naomi? Natuurlijk, ze is ouder geworden. En je ziet ook dat ze terugkomt zonder haar man, zonder haar zonen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als iemand echt verbitterd is, als je met bittere mensen te maken hebt, die mensen die dus door verdriet heen eigenlijk intens bitter geworden zijn, dan zie je dat dat niet alleen hun binnenste verandert, maar ook hun uiterlijk verandert. En dan zie je eigenlijk dat Naomi die bitterheid, die maakt haar blind. En ze ziet niet dat ze een geweldig geschenk heeft gekregen. Want ze zegt in Rut 1 vers 21, daar zegt Naomi, ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Maar dat is niet waar. Ik heb toen opgeschreven, Naomi, dat is niet maar. Je bent moe van verdriet. Alles is donker en zwart. Het is donker, er is een diepe nacht. En je ziet het opkomen van de zon niet meer. Ze is in diepe rouw. Ze is vol gegaan, maar ze komt niet leeg terug. Want er is een schitterende vrouw die aan haar zijde is. En weet je, de verliezen waarmee Naomi te maken heeft, die zijn niet alleen, zeg maar, van materiële aard. Ik heb eens een artikel moeten schrijven, of ik werd gevraagd een artikel te schrijven voor het Centrum voor Pastorale Counseling. Dat was een blad voor metamorfose. En toen werd ik gevraagd om iets te schrijven over, rouw en verlies en verdriet. Hoe dat op te vangen in de gemeente. En hoe de gemeente daarbij betrokken is. En doordat ik, doordat Rietje en ik vaak met mensen optrekken die diep verdriet hebben, die soms erg veel rouw hebben, ook wij hebben zelf te maken met verdriet en met rouw, dan zie je eigenlijk dat er, dat je inzicht moet krijgen als je mensen wilt begeleiden, dan zul je inzicht moeten krijgen, wat zijn nu die verliezen? Want vaak is het zo dat er wordt vaak de nadruk op gelegd, en dat noemen ze dan de primaire verliezen. Dat zijn die tastbare, laten we maar even zien. Dat zijn die tastbare materiële verliezen. Je ziet eigenlijk bij Naomi, haar man valt weg en haar zonen vallen weg. En dat betekent eigenlijk dat materieel is natuurlijk ook een gigantisch verlies. Daar is geen inkomen meer en daar is geen zekerheid voor de toekomst meer. Het is zo dat eigenlijk is het zo dat die verliezen die er zijn, dat ze geen man meer heeft en dat ze twee zonen moet missen, dat zijn echte diepe tastbare verliezen. Maar wat het meest eigenlijk ingrijpt, zijn de secundaire verliezen. De niet tastbare innerlijke verliezen. Dat is een verlies, als het gaat over rouw, en over verdriet, dan gaat het natuurlijk niet alleen over dat er iemand overlijdt. Maar het gaat ook over echtscheiding. Als er een echtscheiding is, het verdriet van man en vrouw, het is het verdriet van de kinderen. Als het gaat over een faillissement, dat je dus je ziet een bloeiende zaak, die gaat omlaag, de inkomsten gaan omlaag, de kosten blijven. En dan zie je dat er een faillissement aankomt en je ziet het aankomen. En op het moment dat het dan komt, dan is er bij zo'n ondernemer een diep rouwproces. Of dat iemand geen werk meer heeft, of het arbeidsongeschikt wordt. Of dat je het tehuis moet verlaten. Dat je in een situatie komt dat je niet meer thuis kunt zijn. En dat iemand naar een zorginstelling gaat. Dan heb je te maken met rouwen. Dat is een diep verdriet wat eigenlijk gaat. Of dat als iemand kinderloos is, of een miskraam. Dus ik wil het eigenlijk ook breder maken, want verdriet en rouw, dat wordt vaak alleen maar, bekeken naar, aan de hand van dat er iemand overleden is. Maar rouw en verdriet gaat gewoon veel verder. Rouwprocessen spelen zich op al deze gebieden eigenlijk af. En het diepste wat eigenlijk raakt, dat zijn die, dat noemen ze dan de secundaire verliezen, de niet tastbare verliezen. En dat zie je bij Naomi ook. Ik laat je zien wat ik daarmee bedoel. Het eerste is bijvoorbeeld het verlies van het gevoel dat je de controle hebt. Ik heb het gevoel dat ik slachtoffer ben, dat zie je bij Naomi. Je ziet dat ze zich in die slachtofferrol gaat begeven en dat ze zegt, en zo gedraagt ze zich ook. Dan het gevoel van machteloosheid. Ik kan niets aan de bestaande situatie doen. Dat is dat zijn verliezen die mensen lijden als je met groot verdriet te maken hebt. Dat je dus het gevoel hebt, ik ben totaal machteloos, ik word overroeld, ik moet het ondergaan. Ik kan me dat niet tegen weren. Het verlies van het gevoel van identiteit kan ook een gigantische rol spelen. Dat ik weet niet meer wie ik ben en ik weet ook niet meer wat ik van het leven eigenlijk wil. Ik denk zelfs, en dat zie je eigenlijk ook bij Naomi, en ik zie dat vaak bij mensen die diep verdriet hebben en daar eigenlijk geen plek mee weten, dat ze eigenlijk zeggen, Ik denk niet dat ik nog waardevol ben. Ik denk niet dat ik nog kostbaar ben. Ik denk niet dat ik nog waardevol ben in de ogen van God. Dit soort gedachten komen als niet primaire, als secundaire verliezen. Of het verlies van gevoel van een doel hebben. Dat je dus verliest van mijn leven heeft geen betekenis meer. Je ziet dat ze tegen die schoondochter zegt, ga niet meer met me mee, ik heb je niks te bieden. God is tegen mij, ik heb alles verloren. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen toekomst meer. Ik heb jullie niks te bieden en ik heb helemaal geen positief gevoel over de toekomst. En weet je, het allerergste wat iemand verliezen kan in zijn leven, is ook het laatste wat hij verliest. Dat is hoop. 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 Ik heb het gevoel dat er geen uitweg is uit mijn situatie en de dingen zullen alleen maar slechter gaan en nooit meer beter. En weet je, als je het zelf daarmee te maken hebt, of als je met mensen eigenlijk, als je daar inzicht wil hebben, als je met mensen mee wil leven, dan moet je dat niet allemaal weten, maar het is wel ontzettend belangrijk dat je meer weet van processen als het gaat over verdriet en rouw. Omdat als je dat niet weet, als je die dingen niet kent, dan kun je gigantische blunders maken. Ik heb soms dat mensen gewoon, dan hoor je in de werk zit iemand te vertellen dat hij een diepe rouwproces eigenlijk meemaakt. En iemand anders die weet daar geen handen en voeten aan te geven. En die gaat dan over het voetballen spreken. Omdat hij niet weet wat hij daarmee aan moet. Omdat hij gewoon niet geconfronteerd wil worden met verdriet. Dat hij dan niet in kan stappen. En niet betrokken kan zijn. Omdat hij zich machteloos voelt. Omdat hij ook geen inzicht heeft. En daarom is het goed om zo'n onderwerp op een zondagmorgen, dat we daarin inzicht te krijgen, willen we als gemeente elkaar echt helpen, dat je een beetje inzicht hebt. Want ik heb ook in die voorbereidingen voor dat artikel wat ik ging schrijven, heb ik een prachtig boek gelezen, Helpen bij Verlies. En dat is een boek van een professor uit Leuven. En die gaf eigenlijk aan dat rouwen eigenlijk arbeid is. Diepe arbeid. Dat je daarin echt, het overkomt je. Maar er zijn bepaalde fases waar je dus echt intens moet werken. Mensen die met rouw te maken hebben, met verdriet te maken hebben, die hebben ook helemaal geen energie meer om wat aan te pakken. Het kost zo ongelooflijk veel energie dat je gewoon van dag tot uur, van minuut tot minuut kunt leven. Je kunt niet met wat achter je ligt bezig zijn en ook niet wat voor je bezig is. Je maakt je eigenlijk alleen maar soms zorgen en het kost ontzettend veel energie. En dan zie je dat die rouwfases die er zijn en mensen die zeg maar door zo'n diep rouwproces zijn gegaan, die zullen dat zeker herkennen. Dat is geen wetenschap, dat is wat ik u vertel. Dat zijn gewoon observaties en dat wordt dan beschreven en dat wordt dan zeg maar in een model gebracht. Hoe gaat zo'n proces? Wat is het proces? En nu is het belangrijk dat je weet dat het niet van het een naar de ander gaat. Het is niet fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Het zijn wel opeenvolgende dingen, maar je kunt ook terugvallen. En soms ga je in sommige gebieden ga je vooruit, in andere gebieden val je terug. Er zijn 4 taken, noemen ze dat. De eerste rouwtaak is om verdriet een plek te geven, het aanvaarden van werkelijkheid van het verlies. De situatie is eigenlijk als je een ramp overkomt. Dat je 's morgens wakker wordt en je denkt, het is niet gebeurd. Ik heb gedroomd. Om het te aanvaarden, om zeg maar dat werkelijke verlies, wat er is, diep tot je te laten doordringen. Of het nu zeg maar is dat een dierbaar je ontvalt, of dat de zaak failliet gaat, of dat iemand een bericht krijgt, je kunt geen kinderen krijgen, of dat er een miskraam is. Om het diep te laten doordringen dat dat werkelijkheid is, is een eerste fase die soms weken kan duren. Soms is het een proces waarin je zit en dan denk je, is het nu wel waar? Is het nu echt gebeurd? De tweede fase is eigenlijk, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat je pijn van het verlies, dat je dat ook toelaat. Dat je dat ervaart. Dat je dat toedel gaat laten. Weet je, we hebben de neiging om ons af te schermen voor verdriet. Om ons af te schermen voor rouw. Om het buiten ons te plaatsen. Maar hier zie je eigenlijk dat een echte rouwarbeid is. Dat je die pijn ook toelaat. Dat je ook erkent, er is een gigantisch verlies. Dat je erkent, ik heb ontzettende pijn. En dan komt er een fase, en dat zijn lange periodes kunnen dat zijn, dat je je zeg maar gaat aanpassen aan de omgeving zonder diegene die je mist. Er moet een aanpassing komen. Het is een heel moeilijk proces. En dan zie je eigenlijk het laatste is een nieuwe plaats geven aan de overledene. En opnieuw leren houden van het leven. En je ziet in die fases. Ik kom zo dadelijk terug op Rut. Want ik wil je echt een beetje inzicht geven. Wat er eigenlijk zo zeg maar gaande is in een leven. Zodat u het zelf kunt begrijpen. Dat u zelf kunt begrijpen. En dat u anderen kunt begrijpen. Want zo dadelijk zien we dat Rut of Naomi geholpen wordt. En dat er hoop komt in haar leven. Maar ze gaat door al deze fases heen. Je ziet eigenlijk in die eerste fase dat mensen van verlies en pijn, dat er een enorme shock is. Verdoofdheid, ontkennen en vaak ook emotionele uitbarstingen. En als je dat niet weet, dan ga je in discussie, dan ga je uitleggen. Dan ga je praten over wat iemand wel allemaal heeft en dat hij niet alleen maar moet kijken naar wat hij niet meer heeft. En dat moet je gewoon niet doen. Als ik kijk naar Rut, die luistert naar Naomi. Die is in shock. Die is verdoofd. Die ontkent eigenlijk alles. Die is een emotionele uitbarsting. Dan zie je eigenlijk In die tweede fase zie je dus die emoties die gaan spelen van boosheid, angst, het onderzoeken en in de war zijn, paniek, schaamte. Dat mensen zich schuldig voelen en dat ze geïsoleerd raken en depressief worden. Dat zijn de volgende, die fase 3 en 4. En de laatste is dat je dus eigenlijk ziet dat anderen geholpen worden en bevestiging van hoop, nieuwe gewoontes, nieuwe krachten, nieuwe relaties. En dat is eigenlijk, laat het hele plaatje maar zien, Erik. Dan zie je eigenlijk dat het, zeg maar in totaliteit, zie je zeg maar dat mensen door een diepe dal gaan. En daarom vind ik ook zo indrukwekkend dat er staat, zelfs al ga ik door een diep dal. Je gaat er doorheen. Je gaat er doorheen. Weet je, het is zo belangrijk dat we zien dat Psalm 23, die zegt, we gaan er doorheen. Je zit niet in en je blijft niet in het dal. Maar we gaan er doorheen. Je gaat er doorheen. En ergens is er licht. En dan zie je eigenlijk dat Naomi, om door deze fases heen te gaan, en nu kom ik terug bij Naomi, zijn er twee dingen erg nodig. En dat is, het eerste is dat Naomi die krijgt twee metgezellen. De ene metgezel is door God gegeven, Rut. Rut betekent ook vriendin of metgezellin. Een vriend, een vriendin, die als het ware een verbond met je sluit. En het belangrijkste is, of je dit nu weet, wat ik heb gezegd, en of je die fases kent, en of je nu de theorie van de boeken kent, van rouwtaken en rouwarbeid, het is wel heel erg, ik zal u ontzettend helpen, als je bij mensen staat. Maar wat mensen echt nodig hebben, wat Naomi nodig heeft, is een vrouw, Rut, een metgezellin. Iemand die meeloopt. Weet je, je kunt veel met mensen uitleggen in welke rouw dat ze zitten en hoe dat ze zichzelf kunnen gaan begrijpen. Maar ik heb vaak meegemaakt dat mensen wel een wegwijzer voor je willen zijn. Dat ze zeggen, kijk, ik leg het je uit. Maar dat is echt niet wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is, zoals Rut, dat is geen wegwijzer. Rut, dat is een gids. Iemand die met je mee gaat lopen. Iemand die zo betrokken is, dat die in je leven stapt en dat die als een gids met je meegaat en die betrokken is en dan, zeg maar, als het ware een verbond sluit. Een verbond met je sluit. Dat is zo prachtig in Rut 1, vers 16 en 18. Daar staat dan dat ze een verbond eigenlijk sluit. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten. Want Naomi zegt, ga naar huis. Je hebt hier, ik kan je niks meer bieden. Ga weg. En dan zegt Rut, maar dring er bij mij niet langer op u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Weet je, ik heb deze tekst al eens gebruikt bij een huwelijksinzegening. Want dit is eigenlijk een kaliber van een verbond. Waar iemand een verbond sluit met iemand anders. En zegt, ik ga met je mee. Het heeft zeg maar, het karakter van een huwelijksverbond. Alleen de dood mag scheiding tussen u en mij. En ik vind het zo indrukwekkend dat iemand in dat verdriet instapt. En dan zegt van, ik ga met je mee. Ik geef het commitment om met je mee te gaan. Je kunt zeggen wat je wil, ik ga niet weg. Je kunt me verwonden, je kunt me kwetsen. Want dat gebeurt met mensen die diep verdriet kennen, die echt rouw kennen. Die kunnen iemand intens kwetsen. Naomi heeft geen enkel benul ervan dat Rut, die naast haar loopt, haar man is kwijtgeraakt. Nergens vind je dat in het boek, want ze ziet het niet. En ze kan ontzettend gekwetst worden, maar Naomi of Rut die kiest ervoor en zegt, ik zal je niet verlaten. Ik ga met je mee, ik zal naar je luisteren. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. Waar u begraven zult worden, zal ik begraven worden. Alleen de dood zal scheiding brengen tussen u en mij. Indrukwekkend. Dat iemand zo in je leven stapt. Dat iemand echt zo'n metgezel wil je zijn, om naar je te luisteren en bij je te zijn. En de tweede metgezel, dat is de Heere God, de Heere Jezus zelf. Dat is het kleinood in dit boek. Ik wil u nu echt vragen om op te letten. Dat bent u bent aan het opletten, ik zie het, u zit op het puntje van de stoel. Maar dit is zo belangrijk, wat ik nu ga vertellen, omdat dat de sleutel is hoe je verdriet kunt verwerken. Hoe God met u meegaat. Dit boek, dat speelt in de dagen van de Richteren. Zo begint eigenlijk Rut 1. En in de dagen van de Richteren was het zo dat daar staat in Richteren 21 vers 25 staat, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. En elke keer in die tijd was het hetzelfde. Het volk zondigde, God zond vijanden om tegen hen te strijden. Het volk riep om hulp en God zond weer zijn bemachtigheid en door een richter die dan verlossing bracht. En voor het oog kwam het er eigenlijk kwam er van Gods goede voornemens met dit volk helemaal niets terecht. Maar in dit boek, Rut, vangen we eigenlijk een glimp op van het grootste waar wij eigenlijk, wat ons ontzettend kan helpen als het gaat om verdriet. Want het is zo dat we zien daarin een verborgen, maakt niks uit, Eelco, stoort niet. We zien in dit boek een verborgen boodschap die u moet, dat is zo bijzonder, dat als u dat begrijpt, dat is zo ontzettend bijzonder. Want in Rut 4, er staat een geslachtsregister. Maar er worden, zeg maar, in dat geslachtsregister worden namen weggelaten. En het bijzondere is dat, zeg maar, daar komt op een gegeven moment trouwt Rut met Boas. Maar wie is die Boas? Wie is dat? Wie is zijn moeder? Wie is de moeder van Boas? Zeg het maar, Hans. Rachab. De moeder van Boas is Rachab. Rachab is een prostituee die tot bekering is gekomen. En er staat in Matthäus 1 vers 5, Salmon verwekte Boas bij Rachab. Rachab was dus de moeder van Boas. En het kind wat zeg maar Rut en Boas krijgen, is Obed. En Obed is, uit Obed wordt Isaï geboren en uit Isaï wordt koning David geboren. Nu, het gaat met pet te boven, want als je dat bedenkt, dan is er eigenlijk steeds weer die troost die uit, zeg maar, dat leven dan klinkt, dat er uiteindelijk wordt er dan een kind geboren en dan wordt het kind, dat is in de geslachtslijn van Jezus Christus. Is een voorouder van Jezus Christus. En als dat kind dan geboren wordt, dan staat er ook, dan zeggen de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. En Naomi neemt haar kleinzoon op de schoot. En ik vind het al heel apart dat de buurvrouwen die geven dat kind de naam Obed Dinar. En dan zeggen ze tegen die buurvrouwen, die zeggen dan, moet je luisteren, bij Naomi, dus niet bij Rut is een zoon geboren, maar ze zeggen, bij Naomi is een zoon geboren. Een vrouw die in diepe rouw is, nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe vreugde, nieuwe toekomst, nieuwe levenslust, houden van het leven. En weet je, wat dit boek eigenlijk openbaart, dat is dat bittere ervaringen in ons leven, ook al zien we het zelf niet, die gebruikt God om zijn zoon te verheerlijken. Als je denkt dat God het verst van je vandaan is, of zelfs denkt dat hij zich tegen je gekeerd heeft, dan is het toch een fundament dat gelegd wordt tot grotere vreugde, omdat je dan mag zien dat die grote vreugde in Christus, in die losser is. En nu, weet je, nu ga ik op een afstand staan, als ik dan zo'n preek geschreven heb, dan ga ik op een afstand staan en dan ga ik kijken van, ik zit in het verhaal, ik zit bij Naomi en bij Rut, ik zit in het verdriet, ik zit in de rouw, ik zit in een commitment wat een dochter geeft, die zelf, zeg maar, weduwe is aan haar schoonmoeder. Ik zie eigenlijk van alles en nog wat gebeuren. Op het menselijke vlak. Maar als je dan op een afstand gaat kijken en je gaat wat dieper erin, dan zie je dat God zijn hand een brief aan het schrijven is. Door het verdriet heen. Dat hij een kruik neemt om de tranen op te vangen. En die tranen in het boek schrijft. En dat het niet zinloos is. Dat het verdriet wat we hebben niet zinloos is. Ook al begrijpen we het niet. Ook al weten we niet het waarom. Ik denk niet dat Naomi het waarom heeft gezien. Ik weet ook niet of Naomi gezien heeft dat Rut trouwt met... natuurlijk heeft ze gezien dat dat Rachab is. Maar ik weet niet of ze gezien heeft wat haar gebeurt en overkomt. Dat zeg maar in een geslachtslijn ligt wat veel verder reikt als haar eigen geschiedenis. Dat God dit gebruikt en niet laat vallen. En dat is zo'n gigantische troost. Als je in verdriet zit en je weet niet waarom. Ik heb ook mijn waaroms. Ik weet niet waarom. En dan tilt me dat helemaal erbovenuit. Dan denk ik, bij God is het niet zinloos. En de vrouw die dat begrepen heeft, daarmee wil ik echt afsluiten. Dat was een vrouw waar ik geregeld, zeg maar, enkele boeken van gelezen heb. Is Corrie ten Boom. Corrie ten Boom is een vrouw die, als je haar niet kent, is een vrouw. Ze woonde in Haarlem en in haar gezin, haar vader. En in dat gezin werden Joodse mensen werden, zeg maar, opgevangen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze worden verraden en ze komen dan in een concentratiekamp terecht. Haar vader sterft in een concentratiekamp. Haar zus sterft ook. Haar zus Betty, die sterft ook in de concentratiekamp. En zij komt dan als enige overlevende uit dat concentratiekamp. En ze wordt een zwerfster, ze noemde zichzelf voor God. En ze vertelt over haar situatie en het verdriet in dat concentratiekamp. Ze vertelt ook in die boeken van de intense rouw en het verdriet dat ze haar vader niet meer terugziet. Dat ze haar zus ziet sterven, ze is erbij. In dat boek is zeer aangrijpend, er is ook een film van gemaakt, De Schuilplaats. En ik heb een boek thuis, dat heet De Stille Jaren van Corrie ten Boom. Dat is geschreven door diegene die haar verzorgt. Die haar tot het einde van het leven verzorgt. En in dat boek staat een gedicht. En het gedicht, dat wil ik je heel graag voorlezen. Dat was namelijk iets wat Corrie ten Boom altijd deed als ze ergens op het podium kwam. Dan liet ze een borduursel zien. Laat die eerst de foto maar zien. Ze liet de achterkant van een borduursel zien. En dan stond er, zeg maar, en dan las ze een gedicht voor, of ze zei dat gedicht op. En dan zei ze over dit weefsel: mijn leven is een weefsel. Tussen mijn God en mij. Niet ik kies uit de kleuren. Heel doelbewust werkt Hij. Soms weeft Hij er verdriet in. En ik, door onverstand, vergeet, Hij ziet de boven- en ik de onderkant. En dan draaide ze dat borduursel om. En dan ging het gedicht verder. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart Hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud en zilverdraden. Zo komt zijn plan tot stand. Laten we zo stil zijn, dat u zo even in de rust komt, echt in die ontmoeting met de Heere God zelf. Laten we in die stilte ook naar een lied luisteren. Blijft u gewoon in die stilte om God echt te ontmoeten en Hem te vertellen over uw verdriet en de moeite die u kent. Dat u echt mag ervaren dat die trooster zo bij je komt.